onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zullen we samen zingen, gemeente, op Psalm 96, vers 6 en vers 9. Aanbid hem nederig al uw leven, hem die in het heiligdom verheven een goddelijk licht van zich verspreidt. En wat er verder volgt, 96, vers 6 en 9. Stellen ons voor de spiegel van Gods heilige wet. In antwoord daarop zingen wij op Psalm 119, vers 17. Leer mij, o Heere, de weg door u bepaald. Dan zal ik die ten einde toe bewaren. Daarna wordt u voorgelezen uit het Bijbelboek Openbaring, hoofdstuk 1. Daarvan de versen 9 tot en met 20. We luisteren naar de wet van de Heere. We zingen Psalm 119, vers 17. En we lezen Openbaring 1, vers 9 tot en met 20.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren, uw Gods, niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren, uw Gods, dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn ossen, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Genoemd te lezen Openbaring 1, de verzen 9 tot het einde. Ik, Johannes, die ook uw broeder ben en medegenoot in de verdrukking en in het koninkrijk en in de lijdzaamheid van Jezus Christus, was op het eiland genaamd Patmos om het woord Gods en om de getuigenis van Jezus Christus. En ik was in de geest op de dag des Heren, en ik hoorde achter mij een grote stem als van een bazuin, zeggende: Ik ben de Alfa en de Omega, de eerste en de laatste, en Hetgeen gij ziet, schrijf dat in een boek en zend het aan de 7 gemeenten die in Azië zijn, namelijk tot Efeze, tot Smyrna, tot Pergamum en tot Thyatira en tot Sardis en tot Philadelphia en tot Laodicea. En ik keerde mij om te zien de stem die met mij gesproken had. En mij omgekeerd hebbende zag ik 7 gouden kandelaren. En in het midden van de 7 kandelaren 1, de zoon des mensen gelijk zijnde, bekleed met een lang kleed tot de voeten en omgord aan de borsten tot de gouden gordel. En zijn hoofd en zijn haar was wit gelijk als witte wol, gelijk sneeuw, en zijn ogen gelijk een vlamvuurs. En zijn voeten waren blinkend koper gelijk en gloeiden als in een oven, en zijn stem als een stem van vele wateren. En hij had 7 sterren in zijn rechterhand, en uit zijn mond gingen 2 snijden scherp zwaard, en zijn aangezicht was gelijk de zon schijnt in haar kracht. En toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten, en hij legde zijn rechterhand op mij, zeggende tot mij, vrees niet, ik ben de eerste en de laatste, en die leef, en ik ben dood geweest, en zie, ik ben levend in alle eeuwigheid. Amen. En ik heb de sleutels der hel en des doods. Schrijf hetgeen gij gezien hebt, en hetgeen is, en hetgeen geschieden zal na deze. De verborgenheid der 7 sterren die gij gezien hebt in mijn rechterhand, en de 7 gouden kandelaren. De 7 sterren zijn de engelen der 7 gemeenten, en de 7 kandelaren die gij gezien hebt, zijn de 7 gemeenten. Tot zover de schriftlezing.
De tekst voor de prediking vindt u in het u voorgelezen gedeelte gemeente. Openbaring 1, daarvan de versen 17 en 18. Openbaring 1, vers 17 en 18. En toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. En hij leide zijn rechterhand op mij, zeggende tot mij, vrees niet. Ik ben de eerste en de laatste. En die leef. En ik ben dood geweest. En zie, ik ben levend in alle eeuwigheid. Amen. En ik heb de sleutels der hel en des doods. Zullen we het aangezicht van de Heere zoeken in het gemeenschappelijk gebed? Laten we samen bidden. Almachtig en genadig Heere in de hemel. U brengt ons bijeen op deze zondag in uw huis. En u riep ons op. Aanbid hem nederig. Al uw leven, niet alleen op deze zondag, maar al uw leven. Als we het niet al ons leven doen, zullen we het ook niet nu in waarheid doen. Of we moeten het vanmorgen leren. Heere, u bent het waard. Als schepper en onderhouder. Als God. Groot en heilig. Dat wij kleine, nietige schepselen u eren, u aanbidden. Heere, we belijden dat wij dat niet gedaan hebben. En dat het aanbidden van u geen zaak is die er in ons leven te vinden is. Van nature. Wij hebben uw tegenstander aanbeden. En we maken onszelf tot een God. Heren, ook in het leven van elke dag is die gerichtheid op de aarde en op ons eigen ik zo aanwezig. We bidden, Heere, verzoen die schuld. En schenk ons die genade dat we aan uw voeten mogen komen. Samen met Johannes, samen met al uw kinderen. Zij die het vroeger leerden en vandaag leren. Om voor u te buigen en te belijden. We zijn het niet waard dat u naar ons omziet. Heere, zou u ons genadig willen zijn. En we mogen dat vragen wetend dat voordat wij opgeroepen werden om u te aanbidden, u al met genade en vrede naar ons toe kwam. In uw woord, in de zegengroet. Heer, uw genade, mag die ons klein maken, mag die ons verootmoedigen, mag die ons tot verwondering en tot kennis van onszelf en tot kennis van u brengen. En wilt u zo werken, Heere, op deze zondag, hier in uw huis, ook deze dienst? Vertroost uw volk en kinderen. En wilt u allen die u niet kennen, arm maken met alles wat geen Christus is. Ongelukkig maken met alles waar u niet in bent, Heere. En wilt u zo heerlijk werken op deze dag. Mag het woord van u ook tot troost zijn in het leven van mensen die moeite en zorg kennen. U bent de Alfa en de Omega, het begin en het einde. En u hebt de sleutels der hel en des doods. U leeft en regeert in alle eeuwigheid. Heren, we bidden voor al diegenen die een moeilijke weg gaan. Diegenen die ziek zijn, die een pijnlijk gemis ervaren in hun leven, onderzoeken ondergaan, behandelingen, wachten op uitslagen, mensen die in rouw zijn, die rouwen vanwege het verlies van geliefden, die rouwen vanwege het gemis, misschien wel van geliefden hier vanmorgen in de kerk, omdat ze ergens anders zijn waar u niet bent, in uw gunst en in uw genade. Ontfermt u zich, Heere, over allen die dat betreft. En we bidden om genade, om barmhartigheid, om hulp. Zie op ieder van ons neer, jong en oud. We bidden voor de broeders, heren die gekozen zijn en benoemd ook voor het ambt van ouderlingen en diaken. En we danken u ootmoedig dat u hun hart geneigd hebt om een verkiezing en benoeming te aanvaarden. En dat u, als u het geeft op uw tijd, ook de kerkraad versterking schenkt. Heere, wilt u deze broeders in alle opzichten goed en genadig zijn, omdat zij net als Johannes op Patmos in deze gemeente u, de Heere, mogen dienen en tot heil en zegen mogen zijn voor deze gemeente. Gedenk hen en allen die hen lief en dierbaar zijn. We bidden u, Heere, voor dominee Ruis, zegent u ook hem. In de gemeente van Nieuwpoort op deze zondag, wees hem in alle opzichten goed en nabij. En mag het welbehagen van u gelukkiglijk voortgaan in Nieuwpoort, maar ook hier. dat het woord open mag vallen. Dat harten geopend mogen worden. En dat zondaren ontdekt mogen worden. En tot u, Heere Jezus Christus, geleid. Opdat ze in u een heil, een hoogst geluk mogen leren beschouwen. Heere, zie zo in gunst op ons neer. Wilt u Satan van ons weren? Wilt u zijn werk en zijn rijk afbreken? In deze gemeente, onder ons, zijn werk, zijn pogingen, in ons eigen hart, in onze gezinnen. Hij gaat rond als een briesende leeuw, Heere. Hij werkt als een engel des lichts om te verderven. Maar u bent de eerste en de laatste. U bent gestorven en u leeft en u regeert in alle eeuwigheid. Heere, wilt u triomferen vanmorgen en voor eeuwig. Tot eer van uw naam alleen. Om Christus wil. Amen. U mag uw gaven geven voor de Heere en zijn dienst. Er zijn 3 collecten. De eerste collect is voor de eredienst. De tweede collect is voor de diaconie. En de derde collecte na het amen van de prediking is voor de algemene kosten van de kerk. De Heere zegene u en uw gaven. We gaan samen ook zingen ter inleiding op de prediking uit Psalm 68, vers 12. Dan moogt ge in zegen pralen uw voet, ja, uw honden tong in bloed van elke vijand steken. O grote God, geduchte Heer. En 17, hoe groot, hoe vreselijk zijt galom uit uw verheven heiligdom, aanbiddelijk opperwezen. 12 en 17 van Psalm 68. Als antwoord op de prediking willen we zingen uit Psalm 2, daarvan het zesde vers. Vreseren macht en dient zijn majesteit, juicht bevend op het gezicht van zijn vermogen. Psalm 2, vers 6. Gemeente, de afgelopen week kon u lezen in de krant hoe er in Pakistan weer een aantal christenen vermoord zijn. En hoe het in China heel moeilijk is om vandaag de dag nog een Bijbel te kopen. Bijbels zijn uit de handel gehaald. Zomaar twee berichtjes die gaan over vervolging. Christenvervolging. Er staat nog veel meer in de krant. Je leest over Poetin, over de situatie in Israël en Gaza. De dingen die gebeuren in Syrië, droogte in Afrika, de vluchtelingenstroom die er nog steeds is, al lees je daar weinig meer over. En dan bekruip je soms het gevoel, hoe lang gaat het allemaal nog duren? Tegelijk ook wetend dat er niets nieuws is onder de zon. Waar gaat het heen met deze wereld en waar gaat het heen met mijn leven? Gisteren reed iemand zomaar een terras op in Münster. Het had ook in Rotterdam kunnen gebeuren, terwijl u daarover de stoep liep. Aantal mensen gedood, tientallen mensen gewond. Waar is een mens nog veilig? Ook als je beseft, het leven is een damp en de dood wenkt ieder uur en inderdaad. Waarom zou die ernstige ziekte jou en u niet kunnen treffen? Al ben je dan nog geen 30? Waar is een mens nog veilig? Nu hebben we samen gelezen uit het boek Openbaring. De dingen die vandaag de dag plaatsvinden, gebeurden ook in de tijd dat Johannes dit Bijbelboek schreef. Inderdaad, niets nieuws is er onder de zon. Christenen hadden het ook toen moeilijk. Werden vervolgd, bedreigd, achtergesteld. En er zal nog meer plaatsvinden, zo laat Openbaring zien. Rampen, oorlogen, bloedvergieten. En de Bijbel laat ook zien dat de zonde niet minder wordt, maar toe zal nemen, de ongerechtigheid. Waar heeft de mens dan houvast? En waar moet het dan naartoe? Wel, daar wijst het Bijbelboek Openbaring ons ook op. Op dat eiland Patmos waarheen Johannes naartoe verbannen is, verschijnt de opgestane Christus aan hem, wandelend tussen de kandelaren, wandelend in het midden van zijn kerk, wijzend op zichzelf. Het thema van de preek is: de opgestane Christus verschijnt aan Johannes op Patmos. De opgestane Christus verschijnt aan Johannes op Patmos. We letten allereerst op de ontroering die hij verwekt. Christus verwekt eerbied, ontzag, vrees, schrik bij Johannes. En in de tweede plaats de vertroosting die hij schenkt. Hij legde zijn rechterhand op mij en zeide tot mij: vrees niet. Ik ben de eerste en de laatste. En wat er verder volgt. De opgestane Christus verschijnt aan Johannes op Patmos. De ontroering die hij verwekt en de vertroosting die hij schenkt. Gemeente, na zijn opstanding heeft de Heer Jezus zijn discipelen diverse keren opgezocht. En ook nadat de Heer Jezus ten hemel gevaren is, verscheen hij diverse keren aan sommigen van hen. Aan Paulus bijvoorbeeld, toen nog geen discipel, toen hij op weg was naar Damascus. Maar ook hier in Openbaring 1 verschijnt hij. Waarom? Aan wie? Wel, laten we ons vanmorgen maar in gedachten verplaatsen naar dat eiland Patmos. Een rotsachtig eiland met wat zandbanken rondom gelegen in de Egeïsche Zee. Het lag tussen Zuid-Griekenland en Turkije. Toenmalige Klein-Azië. Zo'n 100 kilometer uit de kust van Efeze. Er wonen niet zoveel mensen daar. Maar wie daar wel woonde, de oude apostel Johannes. Nou ja, woonde. Hij was er naartoe verbannen. Naartoe gestuurd, tegen wil en dank. We lezen in vers 9. En ik, Johannes, was op het eiland Patmos. Om het woord Gods en om het getuigenis van Jezus Christus. Waarschijnlijk is Johannes door de Romeinse overheid daar naartoe gestuurd, naar dat eiland. En wel om het woord van God en om het getuigenis van Christus. Johannes, hij was een soort apostel, een soort dominee in de gemeente, in de kerk van Efeze. Hij predikte daar en de Heere zegende de prediking van het woord. Er kwamen mensen tot geloof, er kwamen mensen tot bekering. Maar zoals u weet en zoals we ook eerder noemden, de mensen in het Romeinse Rijk, die hadden het niet gemakkelijk, de christenen. Christenen waren anders. Zij deden niet overal aan mee waar de wereld wel aan meedeed. Christenen, die zag je niet in het stadion en die vond je niet in de kroeg. En ze wilden absoluut niet meedoen met het vereren van de keizer. Natuurlijk, ze baden voor de keizer. Maar hem vereren als was hij een god, dat konden ze niet. Dat was zonde. Christenen, die waren anders. En Gods volk leeft toch immers als vreemdeling op aarde. Zo hoort dat. Zij hebben hier geen blijvende stad. Maar zij zoeken de toekomende. Daar kunt u uw leven trouwens naast leggen. Hoe is dat nou bij u en bij mij? Zoek ik al, zoek jij al, de toekomende stad. In het besef, ik moet eens dit leven hier verlaten. Maar nu hoefde er in dat Romeinse Rijk maar iets te gebeuren. Gemeente, een ramp of een ongeluk. Of de christenen, die kregen daar de schuld van. En dan zei men, de goden zijn ons vijandig gezind. En dat komt door die mensen die de naam Christus dragen. En dat is vast en zeker omdat zij de keizer niet als God erkennen. Wat doen we daaraan? Hoe kom je van ze af? Ja, er was vervolging, zo zeiden we. Je kon ze vermoorden, je kon die mensen voor de leeuwen gooien. Je kon ze hun werk ontnemen. Maar wat ze ook deden, het leek niet te helpen. U kent die uitdrukking wel, hè? Het bloed der martelaren is het zaad der kerk. En dat bleek. Wat hielp wel, zo dacht men, wel als we die predikers nou eens de mond snoeren. Zou dat helpen? De predikers van het woord de mond snoeren. Immers als het woord niet meer klinkt. En als de Bijbel niet meer open gaat. Dan gaat het bergafwaarts met de kerk, met de gemeente. Als het woord niet meer recht verkondigd wordt. Ja, dan kunnen we natuurlijk naar gemeenten kijken om ons heen. Hier in Rotterdam, waar het woord langzaam maar zeker de centrale plaats kwijtraakte. En waar de tweede dienst werd afgeschaft. Maar we kunnen natuurlijk ook dichter bij huis blijven. Als het woord in het persoonlijk leven niet meer open gaat. En het woord het niet meer voor het zeggen heeft in ons leven. Waar gaat het dan met ons heen? Johannes dus verbannen. Om het woord Gods en om het getuigenis van Jezus Christus. Monddood gemaakt. Maar in plaats van dat die duivel nou zijn zin heeft en in plaats van dat die verbanning nou schadelijk zou zijn voor de kerk, gaat de Heere juist die verbanning gebruiken. Gebruiken om zijn kerk een grote dienst te bewijzen. Waarom is Johannes op het eiland Patmos? Omdat hij verbannen is, jawel. Om het woord van God, jawel. Maar ook om openbaring. De openbaring van Jezus Christus. Het troostboek voor de kerk in de laatste dagen te ontvangen, te schrijven en door te geven. Zo werkt de Heere. Heer, dwars door die moeilijkheden en die onmogelijkheden heen. Ik, Johannes, die ook uw broeder ben, lezen we in vers 9. Broeder, lid van hetzelfde huisgezin als al Gods kinderen. Broeder en medegenoot in de verdrukking. En de verdrukking van de kerk, de verdrukking van Gods volk, was dus ook al toen. Medegenoot in de verdrukking. En in het koninkrijk. Dat staat naast elkaar. Dat is ook heel treffend. Verbannen. Verdrukt. En toch medegenoot in het koninkrijk. De ware gelovigen zijn immers tot koning gezalfd om met Christus te regeren. O jawel, dat is hier op aarde nog in de lijdzaamheid van Christus. Nederig. Je ziet dat niet aan de buitenkant. Het leven van de kinderen van de Heere, dat ze koning zijn. En dat ze regeren, het lijkt vaak het tegenovergestelde. En toch het woord zegt het. Te strijden als koning tegen de zonde, zo weten we uit de belijdenis. En Christus, hij regeert immers ook de wereld, de kerk, met inschakeling van de gebeden van zijn heiligen, zijn kinderen. Wel, we lezen verder, vers 10. En ik was in de geest op de dag des Heren. Hij droomde niet, nee. Straks moet hij immers alles opschrijven. Hij was in de geest en hij werd geleid door de Heilige Geest. En wel, op de dag des Heren, dat is de opstandingsdag van de Heere Jezus Christus. De zondag. Nou, dan gebeurt er wat. Dan gebeurt er wat. En dat zie je na Pasen als die discipelen op de eerste dag der week weer bijeen zijn. En die week later op de eerste dag der week als Thomas er is. Dan gebeurt er wat. Dan verschijnt de opgestane levensvorst aan zijn kerk. En dat gebeurt ook hier. En dat gebeurt ook vandaag. De zondag is de dag waarop hij in het gewaad van zijn woord zichzelf laat zien. Hier in dit kerkgebouw. En daarom, als er leven is en als je wil dat er leven komt in je hart, geestelijk leven, dan kun je niet anders dan biddend naar de kerk gaan. Heere, zeg tot mijn ziel, ik ben uw heil alleen. Maar mag ik ook iets zien van wie ik zelf ben, maar ook van wie u bent. De eerste dag de week mag ik u ontmoeten in het woord. En ik was in de geest op de dag des Heren en ik hoorde achter mij een grote stem als van een bazuin, overweldigend. Dat was Mozes die hoorde op de berg Sinaï toen de Heere ging spreken, zo is het ook hier. Hoor maar wat die stem uitbazuint. Ik ben de Alpha en de Omega, de eerste en de laatste. Johannes draait zich om. En wat hij dan ziet, 7 gouden kandelaren zoals ze stonden in het heilige, in de tempel, in de tabernakel. En daar in het midden een persoon, de zoon des mensen gelijk. God zo. De Heere Jezus Christus, bekleed met majesteit en macht. gekleed als koning en als priester, dragend een lang gewaad met een gouden gordel hangt als een sjerp over zijn borst, zijn hoofd, waarschijnlijk zijn baard. Zijn haar was wit gelijk sneeuw en witte wol, beeld van hoge ouderdom en ongekende wijsheid. Ogen gelijk een vuurvlam, alles ziende, alles doorziende en zijn voeten blinkend koper gelijk, gloeiend als een oven. Van heiligheid, majesteit en almacht. Alle dingen heeft hij onder die voeten onderworpen. De koning der koningen, de Heere der Heren. 7 sterren houdt hij vast in zijn hand. Zijn rechterhand, blijkens vers 20, zijn dat de engelen, de voorgangers van de gemeenten, de dominees. Totaal afhankelijk van de Heere Jezus Christus en beschermd door de Heere Jezus Christus. Ze zijn in zijn rechterhand. En als hij ze niet vasthield en vasthoudt, arme dominees, arme gemeentes. En dan tenslotte, zijn aangezicht schitterde als de zon schijnt in haar kracht. Oogverblindend is hij. En uit zijn mond een tweesnijdend scherp zwaard. Het zwaard van het woord waarmee hij de kerk regeert. Ontzagwekkend. De Heere Jezus Christus, zoals hij is in de hemel, in de heerlijkheid, bekleed met majesteit. Gemeente, hoeveel tijd er over heen gegaan is? Weinig. Want we lezen in vers 17, en toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. Als Johannes de Heere Jezus zo ziet, kan hij niet meer overeind blijven staan. Hij valt als dood voorover neer. Al zijn kracht vloeit uit hem weg. Waarom doet Johannes dat? Waarom doet Johannes dat? Zou hij erover nagedacht hebben, wat zal ik doen? Wat denkt u? Ik denk het niet, hè. Hij kon niet anders dan neervallen. Het gebeurde. Ja, maar Johannes zei, hij kende de Heere Jezus toch? Johannes was nota bene de discipel die Jezus lief had, die een bijzondere plek had in het hart van de Heere Jezus Christus. Hij lag tijdens dat laatste avondmaal nota bene aan de borst van de Meester. Zo dichtbij, aan zijn hart. Als er nou één persoon was die dicht bij de Heere leefde, dan was het Johannes. Jawel, en toch. Als Christus zo verschijnt in hemelse majesteit, dan blijft er voor een mens, ook iemand die dicht bij de Heere Jezus leeft, maar één ding over. Neervallen aan zijn voeten. En zo'n reactie kom je ook in het Oude Testament tegen als de Heere verschijnt in zijn majesteit. Je ziet het bij Ezechiël. Hij valt voorover neer en Daniël en Jesaja. Trouwens ook in het Nieuwe Testament, toen de discipelen op de berg ter verheerlijking waren en de stem van de Heere hoorden, deze is mijn geliefde zoon. Dan vallen ze op hun aangezicht en worden ze zeer bevreesd. Het is niet iets van het Oude Testament alleen maar. Waarom gebeurt dat? Wel, Jesaja geeft ons het antwoord. Als deze profeet de Heere ontmoet in zijn heerlijkheid, dan zegt hij: wee mij, want ik verga, omdat ik een man ben van onreine lippen. Dat is ten diepste ook de reden waarom Johannes neervalt. Een kind van de Heer en toch, hij kan voor die heilige majesteit niet bestaan. Vanwege zijn aardsheid en zondigheid, onreinheid. Kent u dat? Als je iets mag kennen van wie de Heere is, dan weet u, daar groeit de mens nou nooit bovenuit. Daar groei je nooit overheen. Het is veel meer zo. Des te meer genade je van de Heere ontvangt. Des te dieper ga je buigen. En des te kleiner word je. En zeker als de Heere Jezus in zijn heerlijkheid zichzelf aan je openbaart, dan gaat dat gepaard met diepe, diepe verootmoediging. Genade verbreekt de mens. Genade doet de mens buigen. En hoe meer je van de Heere ontvangen mag, des te dieper ga je buigen. Nou, dat zie je ook hier. Johannes, pas toch niet de eerste, de beste, oh nee. Maar hij valt als een dode aan Jezus' voeten. Want de Heere is heilig. En wij mensen het tegenovergestelde. Ook na ontvangen genade is die zonde lang niet weg. Het ongeloof. De twijfel aan de Heere, aan zijn woord. Het zien op de omstandigheden in plaats van op de Heere alleen. Ja, zelfs momenten van wereldsgezindheid. Tijden dat ook Gods kinderen het zo moeilijk eens kunnen zijn met de weg van de Heere. Maar als Hij zich dan openbaart door zijn woord en geest, dan blijft er maar één ding over, neervallen. Ook al ben je op je best. Ja, wat we daar dan ook onder moeten verstaan. Hè? Ook al ben je op je best. Misschien ben je zo wel op je best. Als je naast Johannes neerligt. Onrein in jezelf. Kennen we dit, gemeente? Ja, iets daarvan, iets daarvan. Ja, moet dat? Vraagt iemand. Als een dode aan zijn voeten vallen? Kijk, wat Johannes hier meemaakt, dat is uniek. En zo'n visioen, dat zullen wij niet zomaar meemaken. En toch, als de Heere nou met zijn geest in je gaat werken, dan leer je toch wie je bent. En dan ga je toch zien dat je schuldig bent. Dan word je toch zondaar voor God. En dan leer je iets van dat gebed. Zo gij, Heere, de ongerechtigheden gadeslaat. Ach, Heere, wie kan dan bestaan? Wie zal bestaan voor hem? Dan buig je voor de Heere. En dan besef je en dan zeg je, ik verdien geen genade. Ik heb er geen recht meer op. Als de Heere je nou verder leidt door genade. En je leert om het oog te slaan op de Heere Jezus Christus. Het oog van het geloof. Dan verdiept zich dat besef van schuld en onwaardigheid zich steeds meer. Er kunnen zelfs momenten komen in het leven van Gods kinderen dat ze zo gebroken worden vanwege de zonde. Wanneer vooral als Hij zichzelf aan je openbaart, als de gekruisigde en de opgestane majesteit. En als je in het licht van wie Hij is, dan ziet wie jezelf bent. Hij, onuitsprekelijk heerlijk en genadig en trouw en goed voor zondaar en heilig. En jij zo onuitsprekelijk aards en nietig en slecht en ongelovig naar Hem toe. Dan worden dat momenten dat je wegzinkt in onwaardigheid. En tegelijk, daar zit altijd zoveel zoetigheid in. Dat het niet alleen maar onwaardigheid is die je beseft, maar ook verwondering. Aanbidding. Aan zijn voeten. En dan kun je ook niet meer neerkijken op anderen. Dan ben je zelf de minste. En de grootste van alle zondaars. Aan zijn voeten. Nou, daar komt het op aan. Voor u, voor mij, voor ons allen. Aan zijn voeten. Naast Johannes. En we lezen ook van die wachters in de Bijbel. Die werden ook als doden toen die engel aan hen verscheen bij het graf. En wat deden ze? Ze vluchten weg. Dat kan ook, hè? Dat is een verschil tussen hemel en hel. Aan zijn voeten als een dode. Of als een dode worden en wegvluchten. En later vertellen ze aan iedereen, de discipelen, om het lichaam van de Here gestolen. Dat kan dus ook. Niet alle angst, niet alle vrees in het geestelijk leven is zaligmakend. Misschien bent u ook wel eens bang geweest om voor God te verschijnen. Maar het leven ging weer verder. En die indrukken die je had onder die preek, of die indrukken die er waren toen die vriend van je overleed plotseling, of die andere jongeren op school, dat zakte weer in, dat ebde weer weg. En toen was het er. Indruk. Ontzetting. Angst. Maar leven ging weer verder en je bent nog steeds niet verzoend met God. Gemeente, wie hem nederig valt te voet, die zal van hem zijn wegen leren. Gelooft u dat? Dan mag u uw vinger bij leggen. Heere, doe zo ook aan mij. Wie hem nederig valt te voet. Dan zegt iemand, maar nederig, dat ben ik helemaal niet. Dat ben ik helemaal niet. Ik ben dat ook niet waard. Nou, kijk dan maar naar de onbereinde tekst. Dat is nog beter, hè? De onbereinde tekst. De Heere is goed en recht. Daarom zal hij de zondaars, onderwijzen in de weg. Heere, doe zo ook aan mij. En dan blijkt, gemeente, dat het waar is. Dat wat dat woord zegt. Hij gaat, Johannes, die hem te voet valt, nederig of als zondaar, zijn weg leren. Zie maar eens wat er gebeurt. En dan letten we op het tweede, de vertroosting die Christus hem schenkt. En toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten en hij legde zijn rechterhand op mij. Nou, wat gebeurt er dan? Als er iemand plat op de grond voor je ligt en u wil uw rechterhand op hem leggen, wat moet u dan doen? Dan moet u door de knieën. Dan moet u voorover buigen. Ziet u het voor u? Die majesteitelijke Zoon van God. Met die ogen als vuurvlammen. Met die voeten als blinkend koper. En die gouden gordel en de lange kleed. En dat zwaard wat uit zijn mond gaat. Hij buigt. Om zijn rechterhand op Johannes te leggen. Ziet u hoe hij is? Ontfermend. En genadig. Hij deed dat tijdens de voetwassing in de paaszaal. En hij doet het hier. Hij is gisteren en heden dezelfde. En tot in alle eeuwigheid. Hij gaat door zijn heilige en goddelijke knieën. Ja, als hij dat niet gedaan had, gemeente, dan was het verloren. Ten diepste zie je dat toch ook in de vleeswording toen Christus naar de aarde kwam. Dat God zich neerbuigt. Hij buigt zich voorover. Hij overbrugt de afstand van boven naar beneden. Hij overbrugt de kloof die er gekomen is door de zonde. Die kloof die wij nooit kunnen dichten. Dat gebeurde in Bethlehem, dat gebeurde op Golgotha. Dat gebeurt ten diepste ook als je tot bekering komt. Dan buigt de Heere zich naar je toe. Maar dat gebeurt ook steeds opnieuw in het leven van zijn kinderen. Hij buigt zich naar je toe. Omdat ook Gods kinderen uit zichzelf niet tot God kunnen opklimmen. En hij legde zijn rechterhand op mij. Die almachtige hand van Christus, die zeven sterren vasthoudt. Die hand waarvan de psalm zingt, die hoog verheven is. Des Heeren sterke rechterhand, die door haar daan de wereld beven doet. En u ziet het die gebeuren. Die houdt ook door haar kracht Gods volk in stand. Johannes. Die rechterhand, die had Johannes zo vaak gezien. Hij had gezien hoe Christus die hand uitstrekte om onreinen aan te raken, zondaren aan te raken, te genezen, zieken. De hand die eens aan het kruis genageld was, doorboord. Die hand die hij liet zien op de dag van zijn opstanding. Zie mijn handen. Die hand die hij uitstrekte naar Thomas. Thomas, breng je vinger hier. Je rechterhand. Dat was een van de laatste dingen die Johannes van de Heere Jezus gezien had. Toen hij naar de hemel voer om zijn discipelen, om zijn kerk te zegenen. Hij legde zijn rechterhand op mij. Niet om te verderven, niet om weg te slaan, maar om op te richten, om te vertroosten. Om het tegen Johannes te zeggen, ziet, ik heb u in beide handpalmen gegraveerd. En zie toch eens hoe duur ik ervoor moest betalen. Hoeveel ik ervoor moest betalen. Vrees niet. Ja, als Johannes nog niet zeker wist dat het de Heere Jezus was, dan wist hij het nu wel. Vrees niet. Hoe vaak had hij dat niet uit de mond van de Heere Jezus gehoord? Op de zee van Tiberias, toen hij zo bang was ook. Op de berg van de verheerlijking, toen hij ook zo bang was. En voordat hij erop uitgestuurd werd om te preken, vrees niet. De Heere Jezus weet van de vrees van zijn kind. En hij neemt die vrees heerlijk weg. Door zijn woord. Hij buigt zich voorover. Legt de rechterhand op Johannes. Vrees niet, heerlijk. Voor wie geldt dit woord? Ja, voor Johannes. Maar ook voor al diegenen die dat leren neervallen. Voor die majesteit. Voor Christus. Die vrezen als ze op zichzelf zien. Vrezen omdat ze niet voor God kunnen bestaan. En die met die vrees voor Hem neervallen. Zijn die mensen er? Vanmorgen. De schrik slaat je soms om het hart. O Heere, ik ben niet die ik zijn moet. De zonde zo groot. Het geloof zo weinig. Of helemaal niet voor je beleving. Zoveel wereldgelijkvormigheid. En het benauwt je, soms ken ik de Heere wel echt. Bedrieg ik mezelf niet. Hoor wat de Heere tegen Johannes zegt. Vrees niet. Zo wil hij nog steeds vertroosten. Mensen die voor hem neervallen. Biddend om genade. Als een dode, machteloos, gebonden. Hij strekt zijn hand uit in het woord. En hij legt door dat woord zijn hand als het ware op de schouder van zijn knecht en kind. Een woord van genade voor schuldigen. Ja, dan worden die handen van de Heere je dierbaar, nietwaar? Die handen. De Heere geven dat aan ons allen. Om zo op dat woord van Hem te hopen. Zien op jezelf moet je wanhopen. Wanhopen, echt waar. Het wordt nooit beter. Maar ziende op hem mogen mensen die alleen maar slechter worden voor hun beleving, toch hoop hebben. Verwachting. Hij maakt zijn woord waar. Het leven van allen die hem erom leren smeken. En dan legde zijn rechterhand op mij, zeggende tot mij: vrees niet. Waarom dan niet? En dan komen er drie redenen. Drie redenen om niet te vrezen. Ik ben de eerste en de laatste. Ik ben dood geweest. En drie, ik ben levend in alle eeuwigheid. Drie redenen. We stippen ze alle drie kort aan. Hij is de eerste en de laatste. Hij was er al voordat de aarde gemaakt werd. En hij zal er zijn, ook als die laatste dagen van de aarde, van de wereld zijn aangebroken. Als deze wereld door vuur zal vergaan, dan is hij nog steeds dezelfde. Hij is de eerste en de laatste. Er is niets wat hem uit handen loopt. Onthoud dat, Johannes, straks zul je ontzagwekkende dingen te zien krijgen. Dingen die met haast moeten geschieden. Oordelen, rampen die over de wereld gaan. En de schrik slaat je soms om het hart als je eraan denkt. Waar moet het heen met deze wereld? Waar moet het heen met onze jongeren? Waar moet het heen met de kerk? Vrees niet, ik ben de eerste. En ik ben de laatste. Ik sta aan het begin. Aan het eind. En ertussenin. Ja, waar dan? Waar staat hij? Ja, dat hebben we eigenlijk overgeslagen. Dat moet natuurlijk niet, maar dat is een preek op zich. De eerste en de laatste, waar is hij? In het midden van de 7 gouden kandelaren. In het midden van zijn kerk betekent dat. Waar staat hij? In Pakistan, in Syrië, in Noord-Korea, Nigeria, in Rotterdam, Nieuwpoort. Tussen de kandelaren. En wat voor oordelen er ook over de wereld gaan zullen. Wat rampen de gelovigen zullen treffen, Gods kinderen, zijn kerk. Hij staat in het midden. Aan het begin en aan het eind. En hij is met zijn kerk al de dagen tot aan de volleinding in de wereld. En hij verlaat de zijne nooit en te nemen. En dat geldt voor Gods kerk. En natuurlijk kan de Heer ook als een oordeel de kandelaar wegnemen. Daar gaat dit gedeelte nu niet over. Maar dat lees je weer op andere plekken in de schrift. En dat betekent dat er biddende mensen moeten zijn. Om te bidden: Heer, bewaar uw kerk. Blijf bij ons zoals die Emmausgangers dat baden. Blijf bij ons in het midden. En mag uw woord onder ons blijven. Wij hebben dat niet verdiend, Heere, maar wees ons genadig. Hij is daar. Tussen de kandelaren. En dat geldt voor Gods kerk in het algemeen, maar dat geldt ook voor het leven van Gods kinderen in het bijzonder. De eerste en de laatste. Hij staat aan het begin van het leven van het geloof. Hij staat aan het eind ervan. Hij is de overste leidsman en voleinder. De Heer is zo getrouw als sterk. Hij zal zijn werk voor mij volenden. Ook als ik het niet zie. En als er tijden in het leven van Gods kinderen komen dat ze er zo weinig van beleven. En hij is er in het dal, in de diepte. En hij is er op de hoogte. Ik ben. Ik ben. Nou, dat is ook zo'n uitdrukking van Johannes. Ik ben. Dat heeft hij vaker gehoord, nietwaar? Dat heeft hij vaker opgeschreven. Ik ben de deur. Ik ben de opstanding en het leven. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Het licht, de wereld. Ik ben. Dat zei Christus in de hof van Gethsemane. Toen de bende hem kwam inrekenen. Ik ben. En ze vielen allemaal achterover. Daar zien we iets van Christus' majesteit, van zijn goddelijke heerlijkheid. Hierin schittert de naam van de Heer, van Yahweh, de ik ben die ik ben. En de ik zal zijn die ik zijn, zal eeuwig dezelfde. Eerste en de laatste. En die leef, zo gaat het verder. En die leef. En dat betekent hij is de levende. En dat de Heer de levende is, dat betekent dat hij hoort en dat hij ziet en dat hij alles weet en dat hij werkt. Hij is leven en hij geeft nog steeds leven aan dode zondaars. Ook vandaag. En die leef. En ik ben dood geweest. Dat is heerlijk. Johannes, jij ligt hier als een dode aan mijn voeten, maar je hoeft niet te sterven. Al is dat wel verdiend en al ben je dat ook waard. Maar je mag leven omdat ik dood geweest ben. Ziet u hem staan, Gods Zoon. In al zijn heerlijkheid. Dood geweest. Omdat hij eens die goddelijke heerlijkheid heeft afgelegd. Een mens geworden is. Onder de zonde. Gestorven. De smadelijke dood aan het kruis. Of dat arme zondaren die in zichzelf een en al onreinheid bevinden, zouden leven. Ik ben dood geweest en zie ik ben levend in alle eeuwigheid. Hij heeft dood en graf overwonnen. Hij leeft en heeft de sleutels van de hel en van de dood. Hij heeft de sleutels, dat betekent. Hij heeft de beschikking over de hel. En van de dood. En als je de sleutel van het huis hebt, dan kun je daarin. En dan kun je de deur zo op slot doen dat er niemand anders in komt die geen sleutel heeft. Als je straks naar je auto gaat, als u met de auto bent en u hebt de sleutel, dan kunt u alleen, als u die sleutel hebt daarin. U hebt daar de beschikking over. De macht over, op een bepaalde manier. U bent er de baas over. En u zegt, Christus, ik heb de sleutels van de hel en van de dood. Hij is heerser over dood en graf. Want dat laatste wordt hier bedoeld met het woord hel, het graf. Hij beslist over dat voorportaal van die eeuwige bestemming. De dood, het graf. Dat is een heerlijke bemoediging voor Johannes. En voor die christelijke kerk in die tijd. Tijd van vervolging. De beul die de brandstapel aansteekt. Die heeft de sleutel van de dood en de hel niet. Maar Christus. Niet die dienaar van de keizer, die slaaf die de kooien van de leeuwen moet opendoen in de arena's. Niet die man heeft de sleutels van de hel en van de dood. Ook niet de keizer van Rome zelf. Voor elke martelaar die stierf en zou sterven, ook vandaag de dag, is hij het die opent en sluit. Die grote ik ben. Die eerste en die laatste. Hij die leeft in alle eeuwigheid. Hij die straks met zijn sleutel de graven zal openen. En met zijn sleutel de doden zal opwekken. En al Gods kinderen. Ze zullen opstaan ten eeuwige leven. Is dat niet heerlijk? Ook vandaag. Oh, ik weet het, als u ernstig ziek wordt. En u gaat nadenken over de dood, over het sterven. Dat is zo benauwend. De dood is een vijand. En wij zijn nietige mensen. We rennen daarvoor weg en terecht. Maar als de Heere je nou door zijn woord en geest laat zien wie hij is. De eeuwig levende. En dat het hem nooit en te nimmer uit handen loopt. En dat hij al zijn kinderen vasthoudt. Die mensen die als dood aan zijn voeten vallen. En dat hij de sleutels heeft. Dan kunnen er toch ook momenten komen. Dat je zegt, ja en nou kan ik het loslaten. Nu kan ik het overgeven in zijn handen. En die handen die de sleutels vast hebben. Omdat ik weet, hij houdt vast. Het is niet alleen de gevreesde ziekte die de poort van de dood opent. Maar het is de Heer Jezus die in zijn doorboorde hand de sleutel heeft. Hij die zelf weet wat het is om te moeten sterven. En hij die door zijn lijden en opstanding de dood tot een voorportaal van eeuwige zaligheid heeft gemaakt voor zijn kinderen. En nogmaals, dat beleven Gods kinderen niet altijd zo. Die kunnen ook vreselijk beangst en aangevochten worden als het sterven wordt. En toch, hier staat het. Een woord van troost voor Johannes. Een woord van troost voor Gods ware kerk. Hij is de eerste en de laatste. Hij leeft in alle eeuwigheid. Hij heeft de sleutels van de hel, van het graf en de dood. Er is ook een andere kant. Hoewel die niet de nadruk heeft hier in dit troostwoord, maar die later in het Bijbelboek Openbaring en in heel de schrift wel nadrukkelijk aan de orde komt. Zij die niet aan zijn voeten terechtkomen, die niet hun toevlucht nemen tot de Heere, maar steeds aan Christus, aan de roepstem van het woord voorbij leven. Eens zal de Heere zeggen, en nou is het genoeg. En dan lig je niet in het voorportaal van de eeuwige zaligheid, maar dan lig je in de eeuwige rampzaligheid. Daar is de ziel meteen bij het sterven. En er komt het lichaam op de dag van de opstanding. Maar zover is het nog niet, want vandaag roept de Heere nog tot bekering. Bekeer u, zo klinkt het diverse keren tegen die kerken in hoofdstuk 2 en 3. Bekeer u. Zie, ik sta aan de deur en ik klop, zegt hij tegen die lauwe gemeente uit Laodicea. Indien iemand mijn stem zal horen, o hoor dan. Indien iemand mijn stem zal horen, de deur open doen, ik zal tot hem inkomen. De Heer heeft geen lust in uw dood. Hij heeft er geen lust in dat mensen in ongeloof volharden. Hij heeft er geen lust in dat mensen in twijfels te neerzinken. Hij heeft het behoud op het oog. Hij laat zijn stem daartoe horen. Zie, ik sta aan de deur. Opdat het woord van hem door Gods geest gewerkt zou binnendringen in het oor en in het hart. Oh, het is zo vreselijk dwaas om deze koning te laten staan. Om aan hem voorbij te leven. Je hebt toch wel gezien en jij hebt toch wel gezien wie dat is die er aan de deur staat van het hart. Zijn gelaat is als de zon. Zijn voeten blinkend koper gelijk. Een tweesnijdend scherp zwaard gaat uit zijn mond. O gemeente, er zijn geen woorden voor. Beschrijven wat dat is. Als je op de dag van het oordeel voor het eerst buigt. Hoe moet het dan? Hij staat aan de deur, zo dichtbij. En vanmorgen nog als de schoonste van alle mensenkinderen. Die je ziel volkomen kan zalig maken. En vertel het de Heere dan maar, Heere, die deur van mijn hart, die zit zo dicht. En dat is mijn eigen onwil en onmacht, mijn eigen schuld. Heere, wilt u het me leren? Want ik weet het wel, het is me altijd voorgehouden. Maar Heere, leer het me ook. Maar er is maar één ding. Aan uw voeten neervallen, als een dode, als een machteloze, onbekwaam tot enig geestelijk goed. Ontferm u mijner. Hoor wat hij zegt. Vrees niet. Laat uw zaligheid dan maar aan mij over. Ik ben de eerste en de laatste. Hoor mijn woord. Dat woord dat is zo krachtig dat het in het hart kan doordringen. Doden zullen horen de stem van de Zoon van God. Heere, mag ik die stem dan ook horen? En mag ik het zo leren om het alleen maar van u te verwachten? Geen recht in mezelf, maar wees mij genadig. Gij die God zoekt in al uw zielsverdriet, houd aan, grijp moed. Uw hart zal vrolijk leven. En als hij zijn intrek genomen heeft in het hart, als hij het daarvoor het zeggen krijgt, dan mag het ook u gelden. Wat die toekomst dan zal brengen. Levend in alle eeuwigheid. Om dan straks voor eeuwig die koning in zijn schoonheid te zien. En hem volmaakt te dienen. Zonder zonde. Zonder onreinheid. Zonder vlek. En zonder rimpel. Volmaakt. Om hem alle hulde te brengen. Die hij waard is. En daar zult u nooit mee klaarkomen. En nooit mee klaar willen komen. Want dan is het goed. Amen. de Heere danken en bidden. Heere, wilt u dat zelf werken? Zoals u het ook bij Johannes werkte. Dat hij u mocht vrezen. En in ontzag en onwaardigheid aan uw voeten mocht neervallen. Omdat u zo alles werd. Voor hem, voor zijn beleving. Heere, leer het ons allen. Dat wij minder willen worden. Omdat u meer zou worden. Neig ons hart daartoe, Heere. Wek het tot leven. Verlevendig het. En heb dank voor uw woord. Heere, wees met hen die een moeilijke weg gaan. Mag ook dit woord voor hen dan door genade tot houvast zijn. Ik ben de eerste en de laatste. Eeuwig dezelfde. En ik heb de sleutels, zo zei u. Heere, dat is tegelijk een appel om u te zoeken. Heere, zegen zo het woord wat we mochten horen. Vergeef al het zondige, alles wat niet recht was naar uw wil was, door genadig verzoening over. Wilt u ons vanmiddag weer bijeenbrengen in uw huis? Bewaar ons, Heere, vergeef ons. En zie ons aan in de Heere Jezus alleen. Dat vragen we uit genade. Amen. We zingen het 7e vers van Psalm 2. Welzalig zij die naar zijn reine leer, in hem hun heil en hoogst geluk beschouwen. 2 vers 7. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heer. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.